Zo, van mijn kant ook een goedemorgen. Broeders, zusters, vrienden hier in Sliedrecht. Dankbaar om hier te kunnen en te mogen zijn. En ik wil graag Gods woord met jullie openen. Nadat we al veel hebben gehoord, gezien en samen beleefd rondom de kinderen. Ik wil voorgaan, het is alweer een poosje geleden dat we elkaar hebben gezien. Is hij er? Eén terug, nog niet. Zacharia. Oudtestamentische profeet Zacharia. Wil ik u een overview geven van in grote lijnen wat we gezien hebben, kortweg, en ook vanmorgen nadenken over hoofdstuk 9 tot en met 11, met flinke stappen erdoorheen. Maar inleidend wil ik graag een stukje lezen uit hoofdstuk 9. Israël wacht op de komst van de koning. Het is nog voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Zo'n 500 jaar. En hij wordt verwacht. Dat is te veel in één keer. Hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Daar staat in de herstelde statenvertaling die ik voor me heb liggen. Een last, het woord van de Heere in het land. Gadrach, het is een omliggend land rondom Israël. Damascus zal zijn rustplaats zijn, want de Heere heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël. Gods liefde gaat en ging niet alleen uit naar Israël, maar ging uit naar al zijn schepselen. De hele wereld heeft God lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt de schrift in Johannes 3, vers 16. Al zijn schepselen zijn in zijn aandacht, heeft hij oog voor. Ook voor Hamat dat er aan grenst en voor Tyrus en Sidon, al zijn zij nog zo wijs. Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoofd als stof en bewerkt goud als slijk op de straat. Zie, de Heer zal het in bezit nemen, hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur worden verteerd. Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. De bastard zal in Asdod wonen. Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen. Zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebuziet. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren. Vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. Hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden, hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Tot zover maar even, we komen straks nog wel een paar gedeelten tegen. We zien bij de profeten altijd dat de eerste en de tweede komst vaak direct op elkaar volgen. Als we lezen hier in vers 9 over zijn eerste komst, dan lees je in vers 10 al over zijn wederkomst, zijn heerschappij van zee tot zee. Daar moet je altijd op verdacht zijn als je het Oude Testament leest, want daar is onze tijd niet bij betrokken. Het lichaam van Christus, wij als gemeente van Jezus Christus, komen in het Oude Testament niet voor. We kunnen er wel veel uit leren, geestelijke principes, wie God is, zijn karakter, hoe de mens is, de gevallen mens, maar ook de verlost mens. Maar als groep, als tijd, komen we daar niet in voor. Weet u mede waarom de Heer dat gedaan heeft? De Bijbel is in feite een boek vol van geestelijke strijd. Vanaf het begin tot het eind. Wat zien we? God schept de hemel en de aarde in volmaaktheid en in gerechtigheid. Dat wordt direct aangevallen door een gevallen engel, een hoofdengel, Lucifer, die daarna Satan genoemd wordt, oftewel tegenstander, duivel, die alles door elkaar gooit, de grote opschepper, die gaat de strijd aan met de schepper. En vanaf het begin van de Bijbel tot het eind is dat het toneel, de geestelijke strijd. Wat moet je niet doen met betrekking tot je tegenstander? Vooral niet. Al je kaarten op tafel leggen. Moet je niet doen. Dat is niet verstandig. Want dan weet hij, je tegenstander, precies wat jij van plan bent. Dat is niet handig. Om alles van tevoren te vertellen en min of meer te verraden. Daarom heeft God in het Oude Testament nooit gesproken over het lichaam van Jezus Christus, de gemeente. Nooit. Daar werd de boze enorm door verrast. Want hij wist ook alleen wat in de Bijbel stond. Hij is denk ik een van de beste kenners van de Bijbel. Precies weet wie God is en die zijn plan, zijn wil heel goed kent. Zacharia, zijn naam betekent de Heer herinnert. God vergeet niet. Wat vergeet hij niet? Met betrekking tot Israël. Want ze zijn net terug uit de ballingschap. God vergeet niet zijn belofte en zijn verbond met Israël. Zij vergaten hem veelvuldig. Telkens weer. Elke keer liepen ze weer weg bij God en keerden zich naar de afgoden. De Baal en de Ashera en noem maar op. Het hele stel wat voorbij komt in het Oude Testament. Afgoden. Idolen. Die veel van hen vroegen, maar hen niks gaven. God vroeg wat van hen, maar hij gaf ze de mogelijkheid om dat te doen. Want God is heel anders. De Heere herinnert zijn belofte. Een deel van Israël, van de stammen, komt terug uit de ballingschap. God gaat verder met hen. Want wat moet er gebeuren? Wat hebben we net gelezen? Jezus Christus, de Zoon van God, moet komen. Gods invasie moet plaatsvinden. Want dat zal de doodsteek worden voor de Satan, de tegenstander van God. Hij als Godmens. Hij als dienstknecht en later als koning. Hij zal de vijand de nekslag toebrengen tijdens zijn volmaakte leven. Nooit geen zonde gedaan. Tijdens zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis, voor u en voor mij. Tijdens zijn opstanding uit de dood, want die heeft hij als mens, Godmens, overwonnen. Satan kon hem niet aan. Hij heeft hem proberen te verzoeken. Hij heeft hem proberen te pakken aan alle kanten. Maar het is hem niet gelukt. Hij bleef rein. En dat is mijn redding. Weet u dat een gelovige meegenomen is in het proces wat de Heer Jezus ging, in zijn volmaakte leven, in zijn plaatsvervangend sterven? Hij heeft mij meegenomen in zijn dood. Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God, zegt Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Ik ben in God geborgen. Wat wil ik nog meer? God herinnert zijn belofte en maakt het ook waar. Ondanks ons gedrag. 5:20, 5:16, Zacharia dit boek. De houding van hun hart ten opzichte van hun God. Dat moest openbaar worden. Want opnieuw toen ze uit de ballingschap kwamen, gingen ze toch weer dwalen. Oh, wat is een mens hartleers. Wat is een mens wegloperig. Bij hem die alles voor hem wil zijn en betekenen. Wat dwaalt ons hart toch gemakkelijk. Daarom moeten we ook een nieuw hart ontvangen. En dat ontvangen we in Christus Jezus. Een nieuw leven. Dat oude, laat maar waaien, laat maar weg. Weg ermee. Het is dood. Het ligt al in het graf in feite. Laat maar liggen. En rusten. Het doel is geestelijke herleving. Ik ga er even snel doorheen, want dat hebben we allemaal gehad. Inspireren tot de herbouw van de tempel. Want die herbouw lag stil. Ze waren wel begonnen. Maar niet eindigen. Troost en aanmoediging. En de profetie met betrekking tot de komende Messias. Waar we vanmorgen bij stil zullen staan. Het gaat over Gods koningschap. God wil weer koning worden over deze wereld. Is hij dat nu? Nee, nu is hij dat niet. Wat heeft de Heer Jezus gezegd in het Johannes Evangelie? Wie is de overste van deze wereld? Wie? De boze. De duivel. De Satan. Zie je het om je heen? Ik wel. Als je met open ogen in deze samenleving staat, zie je dat de boze mensen in zijn macht heeft, soms letterlijk bezeten. Op begraafplaatsen in ons land, ook in Amersfoort, worden spiritistische seances gehouden en wordt de rust bij het graf verstoord. Want doden worden opgeroepen. Overal gebeurt dat. En niet meer stil en stiekem, maar open. Het staat in de krant.
Hij is wel op buitengeboord.
Sorry?
Hij is wel op buitengeboord.
Zeker, maar hij is overwonnen. Maar je moet het wel zien, je ogen moeten daar wel open voor zijn gegaan. De wereld is blind. Als je je niet bekeert tot Christus, ben je blind. En dan zie je dat niet. En als je ziet hoe deze wereld bezig is. Ik schaam me voor ons kabinet. Weet je wat ik dacht nooit te kunnen zeggen en nooit te zullen zeggen van deze, van een sprekersstoel. Ik schaam me voor het Huis van Oranje. Dat zelfs. Weet je waar ze naartoe gingen in Amerika toen ze op bezoek gingen? Naar welke stad? San Francisco. Sodom en Gomorra van Amerika. En wat doen ze met de Gay Pride in Amsterdam? Ze wensen ze een fijne, prettige dag. Moet je nou dat toch wat? Ik bedoel maar. Is de overheid vandaag aan de dag voor ons en dienaresse Gods? Zoals Romeinen 13 dat formuleert, wat het behoort te zijn. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Weet je van wie zij discipelen zijn? Klaus Schwab. Van het Wereld Economisch Forum. In Davos, in Zwitserland gezeteld. Rutte is een van zijn beste discipelen. En alle regeringen en alle koningshuizen lopen die man achterna. Met een hele geschifte professor uit Israël, Harari. Die al de gekste ideeën maar naar voren brengt. En denkt dat wij God moeten uitvinden en God moeten scheppen in plaats van andersom. Compleet geschift. Dat mensen trappen erin. De duivelste is de overste van deze wereld. En wat heb je dan te verwachten? Want hoe wordt de duivel genoemd verder in de Johannes Evangelie door de Heer Jezus? Twee namen krijgt hij van hem. De vader van de leugen. De vader van de leugen. En puntje, puntje, puntje van de beginnen. De moordenaar van de beginnen. Leugen en moord kun je verwachten van een ieder die afgoden aanbidt. Weet je dat vandaag aan de dag opnieuw gebeurt wat destijds in Israël gebeurde? Er worden kinderoffers gebracht. Kun je je voorstellen hier met al die kinderen op het podium net? De kleinste van de kleinste. Dat die gewoon worden geofferd, gedood. Om de afgoden maar rustig te stemmen. Ik bedoel, het is toch een groot schandaal. Zo blind zijn de mensen. Nu, toen, zullen ze blijven als zij zich niet bekeren tot Jezus Christus, die me van die blindheid kan genezen. De enige. De enige. Nou, ik laat dat maar even rusten. Twee lasten, daar zijn we aan toe. Want ik wijd een beetje uit nu, maar dat moet even van mijn hart, dat begrijpt u wel. Zacharië 9 is de komst van de ware koning. Daar zit de hele wereld op te wachten en naar te zuchten. Israël ten diepste ook, maar toch, ja, wachten duurt altijd lang en een mens is niet zo geduldig. En als hij te lang moet wachten, dan gaat hij het zelf zien op te lossen, toch? In de meeste gevallen doen wij dat. Want geduld is een schone zaak, zegt een gezegde. Maar de ware komst. Het herstel van het trouwe volk. Er blijft een deel van het volk Israël over, wat getrouw is. Het zal geen groot aantal zijn. En dan de toekomst van Judas koningen. Maar we gaan naar 9 toe. Structuur. Er zijn 3 dingen die we moeten zien hier vanmorgen. God is één en toch is hij verscheiden. God is één in wezen en 3 in personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat leert de schrift overduidelijk. Eenheid en verscheidenheid. De duivel is alleen. Eén. Kent geen enkele verscheidenheid. Is een saaie Piet. Kent maar 1 weg. Dat is liegen, bedriegen, doden en moorden. Wat wil de wereld nu? Als leerlingen van de duivel via die Schwab en het Wereld Economisch Fonds. En de familie Gates is er ook bij betrokken. En een fonds, die willen 1 ding. 1 wereld. Alle grenzen weg. 1 godsdienst. Alle godsdienst op een hoopje, je draait eraan en het is eenheidsworst. Zonder Jezus Christus natuurlijk. Hij is 1. En de wereld wil ook 1-1-1. Maar de eenheid bestaat dankzij de verscheidenheid. God is God in zijn wezen door zijn 3 eenheid. En daarom moeten we Gods goedertierenheid, Gods gerechtigheid en Gods getrouwheid, 3 geest, goed in de gaten houden. Ook in ons eigen leven. Maar ook in Israëls leven. Die zijn een geweldige bescherming en hulp voor ons. Voor Israël werd beschermd. Israël werd ook verstrooid, want God is rechtvaardig. En Israël zal ook worden verlost door Gods getrouwheid en genade. Wij zeggen God is liefde. Dat is waar. Maar dan moet je de liefde wel goed verstaan. God is goede tierenheid. God is en gerechtigheid. Ik zal het u zo uitleggen. Gods goede tierenheid is ook vol van gerechtigheid en van getrouwheid. Gods gerechtigheid is vol van goede tierenheid en getrouwheid. En Gods getrouwheid is vol van zijn goede tierenheid en zijn gerechtigheid. Het hoort allemaal bij elkaar en het vult elkaar aan. Als wij goed zijn, zijn we goed. Om het zo maar te zeggen. Maar dan vergeten we wel eens rechtvaardig te zijn. Eerlijk. Of de waarheid te zeggen. Dat durven we dan niet. Want ja, dat doet pijn en dat is niet zo leuk en zo. Laat me zitten. Dat doet God nooit. God is volmaakt in zijn wezen. Wij alles behalve. Daarom zijn deze drie van wezenlijk belang. Ik ga ze nog even na. Plot. Gods goede tierenheid zorgt voor bescherming. Wat gebeurt erin? We hebben het gelezen, Zacharië 1 tot 8, heidense steden. Wat gebeurt er met die steden? Wat gebeurt er met die steden? Worden allemaal verwoest. Vanwege wat? Vanwege een opstelling jegens Israël. Gods verbondvolk. Afblijven. Blijf van mijn zoon af. En als het eraan komt, zul je het weten. Destijds, Tyrus, ik weet niet of u dat iets zegt of voor ogen hebt op een landkaart, dan is dat toch wel een hele bijzondere plaats geweest en later een eiland. Het heeft eerst aan de kust gelegen, toen hebben ze een dam gebouwd en een eiland gemaakt en dat was een handelscentrum, nou ja, een soort Rotterdam in het klein. Met veel scheepvaart, goud op de straten, het kon niet op. Welvaart is nog geen welzijn, zoals we weten. Dat is niet één op één. En verrot, totaal verrot. Flavius Josephus is een Joodse geschiedkundige, die veel dingen over de Bijbel ook vertelt. En veel dingen aanvult wat we in de Bijbel niet kunnen vinden. Nu moet je natuurlijk bij Flavius wel voorzichtiger zijn, want het is niet geïnspireerd, net als de Bijbel. Maar hij vertelt de geschiedenis vrij getrouw. En hij heeft verteld van Alexander de Grote. Weet u nog dat beeld van Daniel? Het gouden hoofd, zilveren borst en armen. En dan krijg je Alexander de Grote, het Griekse Rijk, derde Rijk. Babel, Assyrië, Perzië, de Mede en de Perzen en dan de Grieken. Hij wordt vergeleken met een panter omdat hij razendsnel was met zijn leger en optrok. En hij heeft Tyrus veroverd. En dat was merkwaardig, want hij schrijft dan, ik citeer een klein stukje uit zijn historie van de Joden. Want hij heeft Tyrus, en dat staat ook in Zacharië 9 vers 4. Hè? Zie, de Heere zal het in bezit nemen, zal zijn vesting in de zee verslaan. Zelfs zal het door vuur worden verteerd. Dat is letterlijk gebeurd door Alexander de Grote. Jaren later. Gods woord is waar. En wordt altijd waar gemaakt. En dan verwachten ze ook van Alexander dat hij doorgaat. En dat hij Israël verovert, dat hij Jeruzalem platbrandt en gewoon doorgaat met zijn veroveringstocht. Maar hij krijgt een droom. Een droom van Gods wegen. Dat hij een hoge priester ziet die naar hem toe komt en voor hem buigt. Hij snapt er niks van. Later komt hij dicht bij Jeruzalem en dan komt een hoge priester die de mensen in de stad heeft gezegd: jullie moeten feestvieren, bloemen op de straten doen, had God hem verteld, en de Grieken ontvangen. Geen weerstand bieden. Vonden ze wel heel, heel vreemd. Maar toen Alexander met zijn leger aankwam dicht richting Jeruzalem, toen ging de hoge priester hem tegemoet. En zag hij precies in zijn droom, die hij dagen tevoren had, hetzelfde. En was hij diep, diep, diep onder de indruk. Dan staat er dit. Ondertussen trok Alexander met zijn leger richting Jeruzalem. Zijn manschappen twijfelden er niet aan dat hun meester hen zou gebieden om de stad te plunderen. Om het zo als een voorbeeld te stellen. Het tegendeel bleek waar toen beide partijen elkaar troffen. Op het moment dat Alexander de hoge priester in zijn ambtsgewaad en met een gouden plaat op zijn borst met de naam van God erop zag, ging hij de Joden alleen tegemoet. Hij viel voor de hoge priester neer en aanbad de naam van Israëls God. De Joden omringden vervolgens Alexander en wensten hem met luide stem geluk en voorspoed. Een van Alexanders mannen vroeg hem waarom hij de hoge priester van de Joden aanbad. En Alexander antwoordde op: het is niet de hoge priester die ik aanbid, maar zijn God. Deze hoge priester is me namelijk in een droom verschenen, hetzelfde gewaad dat hij nu aan heeft. En hij vertelde mij dat ik niet hoefde te vrezen dat ik het rijk der Perzen zou veroveren. Daarom ben ik deze oorlog begonnen en ben ervan overtuigd dat ik deze winnen zal. Hij omhelsde de hoge priester en hij trok op naar de tempel en offerde zoals de hoge priester hem beval. Wonderlijk. Want dat staat hier ook in Zacharia, want wat staat er in Zacharia 5 nog meer? Vers 8, ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren. Wat is mijn huis? De tempel. Die wordt dus niet verwoest. Ik zal mij als een wacht rondom het huis, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker me tegenop trekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. God was hun beschermheer op dat moment. Later is het door de Romeinen natuurlijk wel verwoest, maar toen door Alexander de Grote niet. Zacharia was degene die dat al mocht opschrijven. Jaren, jaren, want als je Alexander de Grote, die leefde ongeveer rond 300, 300, 320, en dit was 500, 200 jaar van tevoren al door God voorzegd. Niet voorspeld, maar voorzegd en gezegd. Zo is God. Zacharia 9:9, de koning komt. We hebben het gelezen. Verheug u zeer. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, heiland, arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Dat is 500 jaar later, ruim, ook exact zo gebeurd. Hoe kwam Jezus Jeruzalem binnen? Op een ezelsveulen. Zacharia had het al gezegd. God wist het al. Hij ziet de tijd en overziet de tijd in één keer. Ongelooflijk. Het tweede wat we zien nog, even kort, is Gods gerechtigheid brengt verstrooiing. God is ook rechtvaardig. God is rechtvaardig. Dus hij moet af en toe ook ingrijpen. Dat doen wij als ouders ook met onze kinderen, toch? Moet af en toe wel eens ingrijpen, ja. Gisteren had ik nog iemand in de winkel, een vrouw met twee meisjes, die waren nogal luidruchtig. Ze werden voortdurend gewaarschuwd, maar ze luisterden niet erg. En ik stond voor haar bij de kassa en ik zeg, ja, dat valt niet mee, hè. Als ze elkaar opjutten, zo jong als ze zijn. Ja, ik zeg, het goede moet je ze aanleren, het verkeerde niet. Nee, zegt ze, dat is wel inderdaad heel merkwaardig. Dat zit er nu in. Alleen af en toe moet je ingrijpen. En wij worden ook opgevoed door de Heer. En dat doen we, doet God door zijn onderwijs, door zijn correctie en door zijn verbetering. Zegt 2 Timotheüs 3, vers 16. Dwalende schapen is Israël. Ze verwerpen de goede herder als hij komt. Ze verwerpen Jezus Christus, de goede herder. En ze zullen een slechte herder aannemen. Straks nemen ze wel aan, niet de Christus, maar de Antichrist. Ze zullen erin tuinen. Op een verschrikkelijke manier. Ik heb geen tijd om dat allemaal uit te leggen nu. Gods trouwheid bewerkt verlossing. Uiteindelijk komt Israëls heerlijkheid en Israël zegeviert. Dankzij Gods goede tierenheid, getrouwheid en genade. We zijn totaal afhankelijk van de Heer. Zoals ook Israël dat was en dat straks weer gaat worden als God de draad weer oppakt in de toekomst. Een gezang zegt dit, gezang 197. Leer ons wars zijn van het zorgen voor de naderende morgen. Bij het kwaad dat ons ontmoet, blijven geloven, God is goed. Biddend waken, moedig strijden, nederig wachten, hopend lijden. Vrolijk zijn met stil ontzag. Leer ons, Heer, dat elke dag. De Heere herinnert. Zullen we hem daarvoor eren en prijzen dat hij doorgaat met zijn werk en daarbij onze eigen wijsheid kent en geduld met ons heeft en doorgaat tot hij tot zijn doel komt. Het Nieuwe Testament en de brieven van Paulus in het bijzonder zijn aan ons meer gericht, maar die kennen dezelfde geestelijke principes in grote lijnen als we vanmorgen hebben gezien. Want het gaat om Gods goede tierenheid. Oh ja, tot slot. Tegenover Gods goede tierenheid staat Satans schijnheiligheid. Het is allemaal schijn bij de Satan. En ik vind het ook steeds meer wat de wereld doet en regeringen doen, moet ik zeggen, toneelspel. Schijn. Alsof ze een dramastuk opvoeren. Oh, het milieu. Oh, het dit. Oh, het dat. Het is allemaal zo erg. Allemaal een soort idolen en afgoden waar iedereen voor moet vallen. En alles voor moet over hebben. Want dat is wat ons alles voorschrijft. Satans sadisme staat over Gods gerechtigheid. En Satans slinksheid staat over Gods getrouwheid. Je bent beter af bij de Heere God. Toch? Ik ween om deze wereld. En om mensen die verblind zijn. En ik hoop en bid de Heere dat hij ons kansen geeft om hen aan te spreken. En te helpen de Heere Jezus, de ware verlosser, te ontmoeten en te kennen. Heere, zegen zijn woord aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Zouden we de Heer danken. Heer onze God, wij zijn u dankbaar voor uw woord. Wat een geweldig houvast. Wat een openbaring van uw wil, Heer, en van uw wezen. We zouden u niet kunnen leren kennen zonder de Bijbel. Zonder die 66 boeken die u via mensen tot ons hebt gebracht. En die door u geïnspireerd zijn en gelukkig door de geschiedenis ook bewaard zijn gebleven. Al is het veelvuldig verbrand, is het zelfs veranderd en zijn er andere vertalingen gekomen die de zaak hebben ontkracht, maar toch, Heere, uw woord overleeft. Dank u wel dat we bij u geborgen zijn in Christus Jezus voor tijd, maar ook voor eeuwigheid. Wat is dat heerlijk om te weten en wat een geweldige sterke hoop is dat. Het helpt ons ook om, als het moet, alleen te staan. In een wereld die doordendert en afstevend op de afgrond. Misleid door de Satan. Help ons, Heere. Breng ons op het pad van hen die nog vragen hebben en die vatbaar zijn voor correctie. En bemoedig ons om hen dan ook uw evangelie uit te leggen. En Jezus Christus aan hen voor te stellen. We danken u voor wie u bent. Gaan we de kinderen mee naar school, Heren. Want ook op scholen, we weten het, het is niet alleen de evolutie, maar het is ook die gendergekte die tegenwoordig om ons heen grijpt. En ook al op bepaalde scholen onderwezen moet worden. Het wordt allemaal opgelegd. Heren, bescherm hen. Ga voor hen uit. En help ons de vinger aan de pols te houden. Op elke school en overal waar zulke dingen ruimte krijgen. Kom tot uw heerlijk en tot uw heilig doel bij in ieder van ons. In Jezus' naam. en uit genade alleen. Amen.